Gemeente, onder de zeer vele en mooie kerstkaarten die inmiddels hun weg naar de pastorie gevonden hebben, zat van de week een hele mooie kaart met daarop een zon boven het water. Tekst uit Maleachi erbij geschreven over de zon der gerechtigheid die zal opgaan voor degenen die God vrezen. Maar toen we naar die kaart zaten te kijken, was er iemand bij ons thuis die zei, volgens mij klopt er iets niet aan die kaart, want het is geen zonsopgang. Het is een zonsondergang. We hadden er even over gesproken, gemeente, en uiteindelijk toen ik van de week bij de tekstwoorden uitkwam waar we vanmorgen samen op gaan letten, en als je dan naar die tweede helft van vers 78 kijkt, de manier waarop daar gesproken wordt over de komst van de Heere Jezus hier op aarde, dan is het eigenlijk wonderlijk, maar dan klopt die kerstkaart wel. Normaal gesproken, jongens en meisjes, dat is natuurlijk waar. Een opgang, en hier wordt inderdaad een zonsopgang bedoeld door Zacharias, dat komt altijd van onderop. De zon gaat op en klimt steeds hoger aan de hemel. Nou, voor één keer, één uitzondering op die regel, met het kerstfeest is er een keer een zonsopgang geweest van de andere kant af. Vind je dat niet vreemd? Maar daar ligt nou het hele evangelie in. Een zon die opgaat, doordat hij neerkomt uit de hoogte bij God vandaan. Daar vandaan, wil Zacharias maar zeggen, komt dat licht stralen dat ons meer verblijdt dan een gewoon begin van een nieuwe dag. Vooral vanwege de richting van waar dat licht komt stralen. Het hoeft niet bij ons vandaan te komen. Het komt niet uit de aarde op. Het komt niet bij de mens vandaan. Nee, dat heil komt van de andere kant, bij God vandaan. Nou, dat is een veel bezongen thema in de Adventsweken. Dat licht deze wereld, dat reddend is verschenen. En zo wordt er over vers 78 ook nogal eens een keer gepreekt, met de nadruk op die tweede helft. En dan kun je hele mooie dingen zeggen natuurlijk over de Heere Jezus, over die zon der gerechtigheid, die licht verspreidt in de duisternis van onze zonde en verlorenheid. Maar gemeente, laten we vanmorgen eens even een andere vraag stellen, namelijk naar de oorsprong van dat heil van de Heere Jezus. Waar komt dat nou vandaan? Waarom heeft God dat nou eigenlijk gedaan? Zijn zoon als licht in deze wereld zenden. En nou kijk ik ook weer even naar de kinderen. Vooral als kinderen heel klein zijn, dan kunnen ze van die vragen stellen aan hun vader en moeder. En waarom is dat nou zo, vader? En waarom komt dat nou zo, moeder? En die kinderen zijn ook meestal niet gauw tevreden, gemeente. Die vragen maar door. Waarom dan? Waarom dan? Totdat je er bijna geen raad meer weet. Waarom? Nou, gemeente, het is goed om vanmorgen, als we dan onze tekst voor ons hebben, om dan net als die kinderen te doen. Blijven doorvragen tot we bij het eind van alles zijn aangekomen. Want je zou natuurlijk allerlei antwoorden kunnen geven op de vraag, en waarom is het kerstfeest geworden en waarom is de Heere Jezus gekomen? Iemand zou kunnen zeggen, dat is omdat hij de duivel zou overwinnen. En een ander zegt, dat is omdat hij zondaren zalig wilde maken. En een derde zegt, dat is omdat hij uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wilde gaan verdienen door zijn bloed te geven. Maar gemeente, daarmee zijn we vanmorgen niet tevreden. Er moet nog wat anders achter zitten. Wat is nou uiteindelijk de reden voor het heil van de Heere Jezus? Vooral, gemeente, gaat die vraag toch wel klemmen als we op onszelf zien en als we beseffen dat er in ons eigenlijk helemaal geen reden is dat God zich nog iets van ons zou aantrekken. Beseft u dat? Zo had het toch na Genesis 3 ook kunnen gaan. Dat God zich van ons afgekeerd had. En van heel die wereld die wij bedorven hadden. En dat God bij wijze van spreken helemaal overnieuw begonnen zou zijn. Met een andere wereld en met andere mensen. Dat had toch gekund? Waarom heeft God dat nou niet gedaan? Nou, daar geeft het begin van vers 78 antwoord op. Die reden ligt niet in iemand van ons, maar dat ligt nou diep in het binnenste van God zelf. Dat komt, zegt Zacharias, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Maar te laten we op die geladen woorden eerbiedig letten. De oorsprong van het Advents-evangelie is het thema voor deze dienst. Drie gedachten. Die oorsprong ligt in Gods hart. Die blijkt uit Gods barmhartigheid. En die wordt gekend via Gods verbond. De oorsprong van het Advents-evangelie. We gaan letten op Gods hart, op zijn barmhartigheid en op zijn verbond. Gemeente, daar staat een bejaarde man bij een wieg. Het is niet de opa van het kind dat net geboren is, al zou je dat denken door de leeftijd en het uiterlijk van deze man. Nee, het is de vader van dat jongetje. En vader Zacharias doet bij de wieg van Johannes wat alle godvrezende vaders doen als ze in hun kind een wonder van Gods scheppende hand ontdekken. Zich verwonderen over de macht van God die het leven kan geven. Hem daar ook voor danken en hem erom prijzen. Zo gaat het toch, zo mag het onder ons ook zijn. En wat mooi is dat als een geboortekaartje daar ook blijk van geeft. Niet als een standaard formulering, maar dat daar iets in doorklinkt van de blijdschap, maar ook van de dankbaarheid tegenover God voor dat wonder van het nieuwe leven. Nou, zo staat die Zacharias ook verwonderd over zijn zoon gebogen. Maar als hij iets gaat zeggen en als hij zelfs gaat zingen bij de wieg van Johannes, dan doet hij meer dan wij doen met onze kinderen die pas geboren zijn. Want deze oude man, jongens en meisjes, deze oude priester, hij wordt eventjes hier op dit bijzondere moment van zijn leven profeet. En dat komt door datgene wat er in het begin van de schriftlezing is gezegd in vers 67. Hij wordt op dit moment vervuld met de Heilige Geest. En daarom kan Zacharias veel meer over Johannes zeggen dan dat wij over onze kinderen aan het begin van het leven kunnen zeggen. Wij hebben zo onze wensen en onze verlangens. Wij vragen ons af, wat zal er van hem, wat zal er van haar worden? Nou, dat hoeft Zacharias zich niet af te vragen, want hij mag dat bij het licht van de Heilige Geest zelf zien. Hij spreekt daarom dat jongetje ook aan in vers 76, als hij tegen dat pasgeboren babytje zegt, gij kindje zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. En dan blijkt Johannes zelfs de wegbereider genoemd te worden, die voor het aangezicht van de Heere heen gaat. Het gaat in het leven van dit kind om de komst van de Messias. Hij is de voorloper. Hij is de wegbereider. Hij is degene die al was aangekondigd in het Oude Testament. Die het hart van het volk Israël ontvankelijk moet maken, moet gaan bereiden, moet gaan bewerken, opdat er in hun leven plaats zal komen voor diegene die achter hem aankomt. Die opgang uit de hoogte, die zowel God als mens zal zijn, de geschikte middelaar Gods en der mensen. Degene die een dubbel doel zal dienen, want daar loopt de hele lofzang van Zacharias op uit. Hij zal aan de ene kant licht over het leven van duistere mensen werpen. Degene die in de schaduw van de dood zitten, voor hen wil Christus door zijn verzoenend lijden en sterven nieuwe hoop bieden. Maar hij zal ook, zegt Zacharias, onze voeten richten op de weg des vredes. Zijn dat niet de twee kanten van het werk van de Heere Jezus, die we inderdaad altijd onderscheiden? Verzoening en vernieuwing. Rechtvaardigmaking en heiligmaking. Maar zoals ik al zei, letten we vanmorgen eens een keer niet op het doel van de komst van Christus. Waar loopt het allemaal op uit? Wij gaan nu eens even speciaal letten op de oorsprong. Waar komt dat nou allemaal vandaan? Dat plan, die komst, dat werk, die genade. Nou, daar geeft dus onze tekst een antwoord op, gemeente. En let u dan eerst eens even op die uitdrukking die ons ook wat wonderlijk kan voorkomen. Innerlijke bewegingen. Als je nou in de grondtekst naar dat woord gaat kijken, want dat is in het Grieks één woord, dan is dat wel een heel vreemde zaak dat dat hier nou genoemd wordt. Want dat is een woord dat past helemaal niet bij God. Het gaat hier over God, onze God. Maar weet u wat dat zijn, innerlijke bewegingen? Letterlijk betekent dat in het Grieks ingewanden. Wij zouden vandaag, jongens en meisjes, spreken van organen. Daar heb je op school toch ook wel iets over gehoord bij biologie. Een mens heeft in zijn lichaam allerlei organen. Voor de spijsvertering. En voor allerlei andere zaken. Om te ademen heb je longen. Je hebt een lever, nieren, een milt. En nog veel en veel meer. Nou, wordt dat woord hier in de tekst gebruikt, gemeente. Ingewanden. En ik zei al, dat is vreemd. Want God, dat weet ieder kind toch in de kerk, hoop ik. God is een geest. God heeft geen lichaam zoals wij. Dat is een heel aards, een heel menselijk woord eigenlijk. Ingewanden, organen. Maar dat is nou wel vaker in de Bijbel, jongens en meisjes. God gebruikt, als hij het over zichzelf heeft, nog wel eens een keer woorden die passen bij onze taal, bij onze gedachten, die we een beetje kunnen begrijpen. Als God zou zeggen wie hij is, in zijn eigen taal zouden we er niks van kunnen maken. Maar nou past God zich aan ons aan. Johannes Calvijn heeft daar eens een keer van gezegd, als God in de Bijbel tegen ons praat, dan doet hij eigenlijk hetzelfde als een moeder met een kind van twee. Dan hou je ook niet een verhaal wat je op de universiteit zou houden. Zo'n moeder die gaat praten tegen dat kind, brabbelen op de manier van dat kind, zoals dat kind dat kan begrijpen. Nu, zo brabbelt God, zegt Calvijn, in onze taal als hij ons het woord laat verkondigen. God zit als het ware op zijn hurken, met eerbied gesproken, om ons tegemoet te komen en om ons het woord te verklaren. Gemeente, dat is nou al een eerste bewijs dat God u welgezind is. Weet u dat wel? Ik hoop in de loop van de preek nog meer van die bewijzen te laten zien. En hopelijk zal de prediking van morgen gezegend worden voor degene die altijd maar weer aanhikken tegen die vraag: wil God wel barmhartigheid bewijzen? Is God wel genegen om ook mij te verlossen? Want ik heb het zo verknoeid. Ik heb me zo ver bij hem weggezondigd. Is er nog wel doen aan? Is God nog wel bereid om mijn gebeden te horen? Gemeente, er worden in onze tekst zoveel bewijzen geleverd van de welwillendheid van God tegenover u. En dit is een eerste bewijs. De manier waarop hij tegen u praat, via Zacharias. Hij doet het in uw taal. Hij neemt desnoods een beeld uit uw lichaam. God zegt, ik heb ook, als het ware, organen. En daar zal ik je eens wat over vertellen. Ja, wat valt er over te vertellen? Nou, gemeente, dan moeten we een beetje op zoek gaan naar de manier waarop die organen, dat woord, in de Bijbel normaal gesproken wordt gebruikt. Een heel enkele keer, eigenlijk maar één keer in het Nieuwe Testament, wordt dat woord letterlijk gebruikt. Dat is in Handelingen 1, op het moment dat beschreven wordt hoe het leven van Judas aan een eind gekomen is. En ik zal daar verder maar niks over zeggen. Maar daar wordt ook iets gezegd over zijn ingewanden. Alle andere keren dat dat woord in de Bijbel gebruikt wordt, wordt het niet letterlijk gebruikt, maar figuurlijk. En dan wordt met name één speciaal orgaan bedoeld. En wat zou dat zijn, jongens en meisjes? Wat is nou het belangrijkste wat je in je lichaam hebt? Als dat ermee ophoudt, is het in één keer over en uit. Wat is dat? Dat is je hart. En je weet, we hebben het in de kerk nogal eens een keer over ons hart. Dat is datgene waar het toch uiteindelijk om gaat, niet? Waar het woord van God op mikt, waar de geest van God op uit is. Waar jij om bidt, 's avonds als je gaat slapen. Heere, wilt u mij een nieuw hart geven? Want dat hart is de kern van de mens. Daar komt alles samen. De gedachten, de gevoelens, de verlangens, daar vallen de besluiten. Het hart is de kern. Maar ja, als ik in mijn eigen hart leer rondkijken, gemeente, zeg u eens eerlijk. Misschien is dat ook wel vrucht van de adventsprediking tot dusver geweest dit jaar. Als je dan in je eigen hart gaat kijken. En dat is trouwens toch ook rondom het avondmaal, als het goed is gebeurd, zelfonderzoek, zelfbeproeving. Je kijkt wat er in je hart is te vinden. In mijn hart, gemeente, vind ik geen troost. U wel? In mijn hart vind ik geen rust. U toch ook niet? In ons hart, gemeente, vinden we nooit zekerheid. Ons hart is een plek waar een mens elke keer weer schrikt. Zodra die weer een deurtje open doet en zodra die weer ergens een bocht omgaat, zat er dat ook nog in. Schrikken. Nou gaat Zacharias zijn lofzang zingen. En nou gaat hij ons een ander hart tonen. Ik heb gedacht, die Zacharias, hij is vandaag profeet, maar het is ook net alsof die man vandaag chirurg is. Die een open hartoperatie uitvoert. Hij gaat dat hart openleggen. En oh, wat een eerbiedige gedachte. Nou gaat hij het hart openleggen van niemand minder dan God zelf. En nou gaat hij ons laten zien wat er in dat hart van God te vinden is. Iemand vraagt, dominee, hoe kan dat, dat Zacharias zo ver kan kijken, dat hij zo diep in God kan inzien, dat hij het hart van God gaat verklaren? Nou, dat komt nou door de Heilige Geest, gemeente. Hij was toch vervuld met de Heilige Geest, zei het begin. En u weet wat Paulus later zegt van de Heilige Geest. 1 Korinthe 2, de Heilige Geest is het, die alle dingen weet, die zelfs de diepten Gods doorzoekt. Nou, dat kan de enige verklaring zijn, gemeente. Waarom kan een mens in het hart van God kijken? Dan is die vol van de Geest en die Geest laat hem zien wat er nou in God is te vinden. En wat is dat dan? Wat zat er in van eeuwigheid af? Wat kwam er uit op het moment dat Jezus zou worden gezonden? Nou, dat is dat woord wat Zacharias er in de tekst aan vastknoopt. Barmhartigheid. barmhartigheid. En ik ga nog wel wat meer over dat woord zeggen, maar je hoort alvast, kinderen, probeer het een beetje te volgen vanmorgen. Je hoort alvast dat er in dat woord ook weer hart zit en dat er ook het woord barm, erbarmen in zit. Een hart vol erbarmen, dat blijkt God te hebben. Vandaar dat we straks met Zacharias gaan zingen. Die met ons lot bewogen een zon in Jacob op doet gaan. En zoals het wel eens een keer gewijzigd werd. Het werd wel eens anders opgegeven dat er wordt gezongen. Die in zichzelf bewogen. Die ster in Jacob op doet gaan. Gemeente, dat zijn twee manieren om te zingen die elkaar niet tegenspreken. Maar dat is nou allebei waar. Want het komt uit God zelf voort, die ontferming die hij heeft voor zondige mensen. Hij trekt zich ons lot aan, maar hij gaat niet ontferming bewijzen omdat we zo zielig zijn, omdat we zo ellendig zijn en dat roept medelijden op. We zijn tenslotte geen slachtoffers, maar daders. Wij hebben het zelf verzondigd, maar het gaat wel samen op, gemeente. God trekt zich dat toch aan. Maar de redenen die hij vindt om zondaren barmhartigheid te bewijzen, liggen niet in die zondaren, maar die liggen in zijn binnenste. Want wat was ook alweer het wezen van God? God is liefde. En die liefde komt nou uit in barmhartigheid voor goddelozen. Gemeente, weest u nou maar heel blij, heb ik gedacht, dat die barmhartigheid van God daar vandaan kwam, uit het hart van God, uit het binnenste van God, uit de kern van God. Stel je voor dat er nou had gestaan dat die barmhartigheid was voortgekomen uit het verstand van God. Even daar zomaar even over doordenken. Wij hebben ook wel eens een keer dat we een besluit nemen. En dat is alleen maar omdat je verstand gebruikt. Eigenlijk heb ik er geen zin in, zegt iemand dan. Eigenlijk zou ik er wel onderuit willen. Maar ja, mijn verstand zegt me dat ik het wel moet doen. Laat ik het nou maar doen. Stel je voor dat God op zo'n manier naar ons gekeken had. Laat ik ze nou maar helpen, want anders heeft de duivel het allemaal gewonnen. Laat ik ze nou maar verlossen, want anders is straks de hemel leeg en is er geen mens om een lof te zingen. Stel je voor, gemeente, dat dat het evangelie zou zijn. God die zegt, ik wil ze best verlossen, maar eigenlijk, gemeente, nou het evangelie. Jezus komt uit Gods hart tevoorschijn. Dat betekent dat God er helemaal achter staat wat u in de komende dagen gepreekt zal worden als we bij de kribbe staan, gemeente. Dat was Gods hartewens dat het kerst zou worden. Heb je ook wel eens een hartewens opgeschreven, jongens en meisjes? Soms mag je een wens doen en dan zeg je nou het liefst, het allerliefste wat ik wil. En nou het allerliefste wat God wou, want het komt uit zijn hart vandaan, is zijn zoon naar deze aarde sturen. Kunt u zich voorstellen, gemeente, dat God niks liever wilde, dat hij niks mooiers kon bedenken dan zijn zoon sturen. Met alles wat daaraan vastzit. Die vernedering, die smaadheid, die afstand, straks de godsverlatenheid, het afrekenen. Toren die op hem zal neerdalen. En God zegt, dat was nou mijn hartewens. Want zo worden zondaren met mij verzoend. Is er aan het eind van het eerste punt nog iemand over, gemeente, die bedenkingen durft te uiten tegen de God van Lucas 1? Nee, ook niet door op een bepaalde manier scheiding te maken tussen de bedoelingen van de vader en van de zoon. Want dat zijn ook nog wel eens dingen die je hoort. Misverstanden die al door de eeuwen heen zijn gerezen. Jezus houdt wel van zondaren, maar zijn bloed was nodig om God ook over de streep te halen. Hij was toornig op ons en nou moest Jezus sterven om die toorn tot liefde te maken. Gemeente, dat is het niet. God was liefde. God is liefde. God geeft uit liefde zijn zoon. Wij moeten inderdaad verzoend worden. Onze schuld moet betaald worden. Maar het is niet om God barmhartig te maken. Onthoud u dat alstublieft. Het was barmhartigheid die hem zijn zoon die deed afstaan aan deze wereld. Nou gemeente, u begrijpt toch wel dat ik er ook vanmorgen weer naar uitzag om voor u te preken. Want ik had goed nieuws voor u. Zeer goed en blij nieuws. Vervolgens is het natuurlijk wel heel spijtig dat er heel veel mensen zijn die als ze van de barmhartigheid van God horen in een preek, daar helemaal niet zo blij mee blijken te zijn. En dat komt eigenlijk, gemeente, door datgene wat je dan aan te bieden hebt aan de mensen. En dan gaan we nog eens even wat dieper in op dat woord barmhartigheid. U krijgt dat allemaal in de prediking voorgeschoteld, aangeboden, geproclameerd. Er is barmhartigheid bij God. Maar wat is dat nou eigenlijk dan wat we van God te verwachten hebben? Wat is dat precies, barmhartigheid? Nou gemeente, daar staat in de grondtekst ook weer een woord waarvan ik heb gedacht dat hadden ze niet meer hoeven te vertalen in 2013. Tenminste niet in de Nederlandse Bijbel, want wij weten allemaal dat woord. Als ik het zeg, dan zegt u allemaal, ja natuurlijk, dat ken ik. Het is zelfs een bedrijf, een instelling. Eleos staat er in het Grieks. Ja, dat is een bekende instelling. En ik heb nog eens even nagekeken op de website wat voor hulp die mensen bieden bij Eleos. Daar stond ergens te lezen, vanuit christelijke identiteit bieden wij behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Dat is Eleos. En daar komt de mens dus niet zomaar terecht. Wat voor mensen komen er bij een instelling als Eleos? Er zijn er natuurlijk meer. Dat zijn mensen in nood. Mensen die niet verder kunnen. Mensen die het niet meer weten. Mensen die gesprekken nodig hebben. Soms wel een opname zelfs of andere professionele begeleiding. Mensen die medicijnen nodig hebben tegen depressies, tegen onrust, psychoses. Allemaal ellendige omstandigheden. En bent u wel eens bij Eleos geweest? En dan zullen er heel veel mensen nee zeggen. En dan zeggen we erbij gelukkig maar. Want als je er komt, dan is het niet best. Gelukkig is het geen taboe meer als mensen dergelijke hulp nodig hebben. Dat was 20 jaar geleden nog wel anders. Maar intussen is het toch beter als je er niet hoeft te zijn. Maar nou is mijn eigenlijke vraag, gemeente, bent u geestelijk al wel eens een keer bij een intakegesprek van Eleos geweest? Er is namelijk hulp voor u te krijgen, barmhartigheid, ontferming, hulp in uiterste nood. Maar wilt u die hulp eigenlijk wel hebben? Dat is een vraag die we vanmorgen ook aan elkaar moeten stellen. En dan kom ik bij een thema waar ook nogal eens een keer in de preek over wordt gesproken en waar eindeloos op gevarieerd kan worden. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Wat voor mensen komen er bij de dokter? Zieke mensen. Wat voor mensen hebben de behoefte aan noodhulp? Mensen van wie het huis is weggestormd door een orkaan. Mensen die aan de grond zitten. Wie klopt er aan voor schuldsanering? Failliete mensen zonder geld. En wie krijgen er belang bij barmhartigheid? Ik zal het zeggen met de woorden van Psalm 72. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos. Gemeente, het interesseert mij vanmorgen eigenlijk niet of u dat al bent of niet. Want wie u ook bent en of u schuld voelt of u hulp nodig hebt of het zelf nog denkt te kunnen redden, maar er is bij God barmhartigheid. Sowieso. Dat wordt verkondigd aan ieder die het hoort. Er is vaderlijke ontferming, zoals Psalm 103 het heeft gezongen. Maar je zou, als je het woord nog eens bekijkt en het Hebreeuws er nog bij haalt, zou je ook nog kunnen spreken van moederlijke ontferming. Rugama, zegt het Hebreeuws. En dat is een woord wat met baarmoeder samenhangt. Weer een orgaan. Dat moederlijke van die ontferming voor haar eigen pasgeboren kind. Er is bij God zelfs nog te krijgen, gemeente, wat u ook nodig hebt. Ook nog datgene wat nodig is om je nood te leren kennen. Dat wil hij ook nog geven. Ja, dat wil hij ook zelfs vanmorgen onder de prediking werken. Misschien zijn er wel hier onder de preek die zeggen, ja, die barmhartigheid, Elios, geestelijke hulp, ontferming. Misschien voor een ander interessant en een ander zal er misschien behoefte aan hebben. Maar ik heb mijn leven ongeveer op orde. Ik ben zelfstandig, onafhankelijk. Ik kan het allemaal zelf wel rooien. Ik vind het trouwens ook wel prettig dat ik niet bij een ander hoef aan te kloppen. Ik zou het liefst zoveel mogelijk zelf willen doen. Nou ja, zo kun je natuurlijk ongeveer heel je leven blijven denken. Maar u moet voor God verschijnen, gemeente. We moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Denkt u dat u het dan ook nog zelf kunt redden? Dat u het dan ook nog zult kunnen om u eruit te praten? Om een akkoord te sluiten? Om op dat moment toch nog met God op goede voet te komen? Of moeten we vanmorgen bij het licht van het woord van God onszelf als ellendigen laten ontdekken? Want als we nou eens even terugdenken aan de wet die ons is voorgelezen een half uur geleden. Wat heeft die wet ons vandaag te zeggen gehad? Wat hebben we in de spiegel gezien toen we er weer eens mee geconfronteerd werden? En als we dan terugdachten aan wat we hadden gezegd en gedacht en gedaan van de week. Of misschien bent u al bezig met het opmaken van die balans van dat hele jaar 2013. U weet toch nog wel bepaalde dingen die u gedaan hebt. En die u misschien nooit had willen doen, maar u heeft ze toch gedaan. En wat u aan het begin van het jaar niet had vermoed, maar u hebt het toch allemaal maar gezegd. En het is in uw gedachten opgekomen. Het heeft in uw dromen rondgespookt. En er is zoveel waar we achteraf ons voor schamen. En wat, waarvan je moet bedenken, dat is allemaal schuld. Kan voor God niet bestaan. Ja, daar kun je natuurlijk overheen leven. Dan kan een mens, jongens en meisjes, juist, dat is een gevaarlijke tijd eigenlijk, die tweede helft van december. Dan kun je juist de komende 10 dagen overheen leven. Er zijn heel veel dingen, daar doet de wereld van alles aan in de duivel ook, om je er allemaal van af te brengen. Ontzettend veel dingen om je aandacht af te leiden. Alleen maar denken aan wat er in de winkels ligt. Alleen maar denken aan wat er op de radio te horen is. Alleen maar denken aan wat je de lucht in kunt knallen. Alleen maar denken aan wat je met je vrienden kunt beleven. En hoe je je kerstvakantie allemaal wel niet zult invullen. Allemaal afleiders, gemeente. Om ons maar niet te herinneren aan het feit dat we barmhartigheid nodig hebben. Dat datgene wat bij God te krijgen is, precies past bij mijn leven. Gemeente, leef daar niet overheen. Laat dat in zijn volle gewicht op u afkomen. Dat evangelie dat God van harte bereid is om zich over zondaren te ontfermen. Ik wil daarbij nog een lijn trekken die ik nog niet getrokken heb. Maar denk dan ook eens even aan de manier waarop de Heere Jezus dat in de loop van het evangelie heeft laten zien. Vanavond zal er ook nog iets over gezegd worden in de catechismespreek. Dat je aan de Heere Jezus kunt zien hoe God is. Nou, daarom zijn er zoveel van die teksten in het evangelie waar die woorden terugkomen. Misschien had u er al aan gedacht. Die woorden uit onze tekst. Van die innerlijke ontferming waarmee ook de Zoon van God bewogen is. Als die de mensen ziet, de scharen, als schapen die geen herder hebben en hij heeft hart voor hen. Als die de mensen een keer ziet en ze hebben honger en er komt een wonderbare spijziging. Waarom? Omdat hij innerlijk met ontferming over hen bewogen werd. Als die ene man voor hem op de grond valt, die helemaal niet bij hem mocht komen, want hij was melaats. En hij heeft toch verwachting van de Heere Jezus. En die man wordt niet beschaamd, want hij wordt met innerlijke ontferming over hem bewogen. Om maar niet meer te zeggen, gemeente, denk eens aan Lucas 15. Daar vertelt de Zoon van God in zijn eigen woorden wat Zacharias hier ook al zei. Wat gebeurt er als een zoon, een verloren zoon, het erf van vaders boerderij opkomt? En hij ziet zijn vader. En die vader ziet hem. Wat gebeurt er? Met innerlijke ontferming werd die vader bewogen. Gemeente, zou er dan één mens in de Bethelkerk zitten vanmorgen, voor wie het niet kon? Geef het dan op, dat ongeloof. Smeek de Heere om barmhartigheid en u weet bij voorbaat dat u het krijgt. Kan niet anders. Geloof dat heil en troostrijk woord. Laat uw bedenkingen eens varen, arme tobber. En geef u nou eens over aan het woord. Want God bewijst barmhartigheid aan mensen die heel wat anders verdienen. Maar een vraag die ik ook nog wil beantwoorden, gemeente, voordat we naar het laatste stukje van de preek gaan. Hoe kan dat nou eigenlijk? Het is zo. Zacharias zegt het. Jezus bevestigt het. Maar hoe kan dat? Want we waren immers geen slachtoffers. We waren daders. Waarom krijgen daders genade? Gemeente, ik lees u een zinsnede voor uit onze belijdenis. Er is een apart artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis gewijd aan deze vraag. Hoe kan dat nou? Want God is rechtvaardig, toch? En wat we naar recht verdiend hadden, dat brengt de Heilige Geest me wel achter. Maar waarom krijg ik dan toch genade als ik in geloof op Jezus steun? Artikel 20 verklaart het. Weet je hoe dat komt? Omdat God zijn rechtvaardigheid heeft bewezen tegen zijn Zoon, toen hij onze zonden op hem gelegd heeft. En heeft zijn barmhartigheid over ons uitgestort. Over ons die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomene liefde. O gemeente, dat die liefde vanmorgen het hardste hart verbreekt. Ik heb nog één bewijs voor u van Gods welwillendheid, waar u niet onderuit kunt en waar u niet omheen kunt. En dat zit hem in de laatste woorden van onze tekst. Ziet u hoe God daar genoemd wordt door Zacharias? Hij zegt niet in het algemeen de barmhartigheid van God. Nee, hij zegt de barmhartigheid van onze God. En dat is dus ook niet omdat Zacharias God kent. Het is niet vanuit die persoonlijke band die Zacharias aan de Here mag hebben. Dat is ook zo. Hij had ook kunnen zeggen de barmhartigheid van mijn God. Maar hij zegt het zo. Onze God. En waar wijst dat op? Dat wijst op de werkelijkheid van het verbond. God heeft met Zacharias en met die mensen om hem heen, met zijn vrouw, met de buren, met al die mensen in Juda en in andere stammen, wat er nog van over is van dat bondsvolk, het is niet veel meer, maar wat er nog is, dat is dat volk dat bemind is om der vaderen wil, want er is een band tussen God en dat volk. En daar, als je goed kijkt, daar is de lofzang van Zacharias eigenlijk vol van, gemeente. Leest u hem nog eens na als u tijd hebt. En let op die woorden die eraan herinneren. Dat dit niet van vandaag of gisteren is. Maar dat er van meet af, van Abrahams tijd af, een band is tussen dit volk en deze God. Het wordt trouwens in vers 72 ook en in vers 73 ook gezegd. Dat heilig verbond wordt daar genoemd. De eed dien hij Abraham onze vader gezworen heeft. En omdat Abraham onze vader is, is de God van Abraham onze God. Vindt u het niet een wonder? Want daar moet je nooit aan wennen. Dat wij die oorspronkelijk heidenen waren, de genade ontvangen hebben om met Zacharias mee te zingen. U mag straks de lofzang van Zacharias zingen, gemeente. Het is niet vanzelfsprekend dat u dat mag, want dat is eigenlijk een Joods lied, toch? Iemand die namens de Joden zegt, onze God. Maar nu heeft de God van Israël inmiddels u toegestaan om zich daarbij te scharen. En elke zondagmorgen, jongens en meisjes, zet de Heere daar een streep onder als hij de wet laat voorlezen. En als die de ouderling dan eerst laat zeggen, gemeente van Sliedrecht, weet u wie ik ben? Ik ben de Heere, uw God. Wat een groot voorrecht, gemeente. Want omdat ik in dat verbond mag delen, krijg ik niet alleen maar in een preek te horen dat er barmhartigheid is bij God, maar dat is mij vanaf het begin van mijn leven al persoonlijk toegezegd. Hoe weet ik dat dat persoonlijk voor mij ook beloofd is, dominee? Nou, dan hangt het samen met de vraag of je naam genoemd is, natuurlijk. Als je kerstkaarten krijgt, we krijgen er een heleboel thuis. Heel af en toe zit er wel eens een kaart bij voor een bewoner die al verhuisd is. Mensen weten dat dan kennelijk niet. Maar je ziet dan aan de voorkant van de brief, van de kaart, dan zie je staan dat het niet voor jou is. Waar je naam op staat, die kaart doe je open. En daarom is bij de doop je naam genoemd. Opdat er geen misverstand zou zijn. Aan wie wil God zijn barmhartigheid bewijzen? Aan jou. Vandaar de aanhef van het dankgebed dat na elke doopsbediening wordt opgezonden. Hoe wordt God aangeroepen nadat de doop bediend is, gemeente? Almachtige, barmhartige God en Vader. Zo wordt hij door het geloof aangeroepen en gekend. En de doop verzekert, gemeente, dat hij dat ook mij wil leren. En daarom liet God zich vanmorgen dus in zijn hart kijken. Het ergste wat u kunt doen, gemeente, het meest dwaze wat u kunt doen, is om de kerk uit te gaan terwijl u in uw eigen hart blijft kijken. Ik kan u van tevoren voorspellen dat u er nooit rust in zult vinden, dat u er nooit opgelucht van zult worden, dat u er nooit zekerheid van zult krijgen als u blijft kijken in uw hart. Natuurlijk moet een mens wel eens kijken in zijn hart. De Heilige Geest leert het me trouwens, om het te ontdekken aan mezelf. Maar ik kan het er niet bij laten. Er moet een moment komen, en laat dat moment van morgen zijn, dat ik van mijn hart kijk in zijn hart. En daar vind wat ik nodig heb. Weet u wat ook erg zou zijn, gemeente, als je de kerk uit zou gaan? Als je helemaal niet onder de indruk bent gekomen van de barmhartigheid van God. Dan ga ik u nog wat voorlezen. Niet uit de belijdenis, maar uit de Bijbel. Hebreeën 10. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft, bloed van het testament, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft. Ja, waardoor hij geheiligd was. Want dat zijn we al, gemeente. U bent al apart gezet. U bent al in het verbond gebracht en geheiligd en vergezeld van de belofte van het evangelie. Maar als iemand die belofte nou niet gaat leggen voor de voeten van God, als iemand al die voorrechten niet gaat gebruiken om God ermee aan te lopen, Heer, hier staat het toch, zo doe gij ook aan mij, u bent toch een waarmaker van uw woord. Als iemand dat allemaal laat liggen, de Hebreeënschrijver zegt, dan moet je het zelf eens een keer zeggen, hoeveel te zwaarder straf meent gij, mag je zelf zeggen, gemeente, meent gij, heeft zo iemand verdiend. Is het dan onterecht als mensen verloren gaan? Is het dan hardvochtig als de Heere Jezus een keer tegen iemand zegt, ga weg van mij? Iemand zegt, dominee, maar kan dat nog? Als je nou zo rijk hebt gepreekt over Gods barmhartigheid, kan iemand die zo barmhartig is dan ook nog mensen naar de hel sturen? Denk eens even, jongens en meisjes, aan het kaarsje wat bij jullie thuis misschien wel eens brandt als 's avonds donker wordt. Is mooi, hè, een kaarsje. Vlammetje. Je hebt er licht van. Je hebt er gezelligheid van. Je hebt er warmte van misschien wel, als het een grote kaars is. Maar als iemand verkeerd met een kaars omgaat, je hebt wel eens mensen die gaan er dan mee spelen. Heel gevaarlijk. Met een vinger in de vlam. Misbruik van vuur, gemeente, geeft pijn en schade. En zo is het nou met de barmhartigheid van onze God ook. Het is iets wat je kan verlichten, wat je kan verwarmen, wat je leven kan vernieuwen. Maar wie die liefde van God in Christus versmaadt, zal het weten. Onze God is ook een verterend vuur. Maar laat het u duidelijk zijn, geliefde gemeente, waar onze God op uit is. Hij zond zijn Zoon immers. Niet als een kaarsje in de nacht. Nee, veel groter. Als een zon die opgaat. De opgang uit de hoogte. Die hen wil bestralen. Die in het duister van de dood zijn gezeten. En de oproep klinkt, kom tot zijn schijnsel alle volk. En het antwoord klinkt hopelijk ook. En gij, mijn zielen, bid het aan. Amen.